anders wel niet tegen. Voor deze tijd van het jaar en dit soort weer. Een beste opkomst hoor. En dan komen we er nog steeds binnen. Ja. Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten. 147, vers 3. Zullen we samen eerst een zegen vragen. O Heere, Gij die ons gespaard en verzorgd hebt, Gij die ons bij het leven bewaard hebt en die ons ook deze gelegenheid nog weer geeft om hier samen te komen, Gij zijt het van wie wij in alles afhankelijk zijn. Ook in dit uur, ook in hetgeen we vanavond wensen te bespreken en te overdenken, wij zijn afhankelijk van U, onze Schepper, voor het gebruik van ons verstand, voor het gebruik van onze mond en onze oren, maar we zijn ook van U afhankelijk, Heere, ten aanzien van ons hart, waar Uw woord zal het welzijn een plaats in moet ontvangen. Heere, wij hebben geen macht over enig ding, en daarom zien we aan het begin van deze avond eerst weer tot U op, grote Schepper aller dingen, God van alle zegeningen, en wij bidden, Heere, dat Gij ons die genade wilt schenken die we nodig hebben om op de rechte wijze Uw woord te mogen overdenken en om het te verstaan, ja, om daar de kracht van te mogen ondervinden. Wilt U ons bewaren voor de zonde en wilt Gij alles wegnemen, Heere, wat ons in de weg zou kunnen staan, alles waarmee wij over Uw woord denken te kunnen regeren met ons verstand en met ons inzicht. Heere, geef dat wij onder Uw woord mogen buigen, bijzonder ook bij een onderwerp als datgene wat vanavond onze aandacht vraagt. Verder, als we verder gaan met onze bestudering van wat Uw woord ons zegt over dat eeuwig besluit van Uw verkiezing. Heere, dan hebben we het in bijzondere zin toch wel nodig om onder Uw woord te mogen buigen en om onze gedachten gevangen te leggen onder de heerschappij van Uw spreken. Zegen ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond verder met elkaar nadenken over dat onderwerp waar we 2 weken geleden een begin mee gemaakt hebben. De Heere spreekt ons in zijn woord op verschillende plaatsen over zijn goddelijk besluit, het besluit van verkiezing, en verwerping. We hebben daar met elkaar over nagedacht aan de hand met name van het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, waar de apostel dat zo duidelijk zegt. Maar hij spreekt over de verkiezing uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld. De voorverordinering, zoals er ook wel over gesproken wordt. De Heere heeft zijn volk van eeuwigheid lief gehad en hij heeft ze daarom ook verkoren en hij heeft ze aan zijn zoon gegeven. En voor diegenen die hem van de Vader gegeven zijn, heeft de zoon ook zijn leven gegeven. En hen zal hij door zijn geest toebrengen en zalig maken. Maar we hebben nog maar een begin gemaakt met dit onderwerp. De schrift spreekt daar meer over. In de bespreking vorige keer zijn we ook wat verder gegaan eigenlijk al dan wat er in het onderwerp zelf aan de orde gesteld werd. En dat kan ook eigenlijk niet anders. Want je kunt van de verkiezing wel verschillende aspecten belichten op een bepaalde tijd. Maar ja, het een hangt toch zo nauw met het andere samen dat je kunt het ook weer niet zo uit elkaar halen en scheiden van elkaar. Vooral als het over de zaak als de verkiezing gaat, dan komt er onwillekeurig ook in onze gedachten al het een en ander op. Is dat wel rechtvaardig en hoe moeten we daarover denken? En hoe is het een te rijmen met het ander? Hoe kunnen we geloven in de God die soeverein verkiest en die alles van tevoren bepaalt en die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil, terwijl daar anders daartegenover toch ook in de schrift ons geleerd wordt dat de mens een verantwoordelijkheid heeft en door God ook verantwoordelijk gehouden wordt. De spanning die er is, ook voor ons denken, voor ons besef tussen verkiezing en verantwoordelijkheid. Wel nu, daar is iets van naar voren gekomen al in de bespreking. We willen vanavond in onze tweede studie in dit onderwerp daar meer van zien. En wat ik me voorstel met u te doen vanavond is, nadat we 2 weken geleden gehoord hebben uit de schrift wat de schrift over de verkiezing leert, nu met elkaar na te denken over de bezwaren die er tegen deze leer kunnen worden ingebracht. En om ons om het betoog van vanavond een schriftuurlijke grondslag te geven, zou ik met u eerst een gedeelte willen lezen uit de Romeinenbrief. En dan wel uit het 9e hoofdstuk. De Romeinen 9. Begin bij vers 6. En we lezen tot en met vers 24. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het bederf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dit gedeelte van Gods woord maakt het eigenlijk al wel duidelijk dat de apostel Paulus er ook zich wel van bewust was dat er in het menselijk hart nogal wat op kan komen tegen de leer der verkiezing. Dat was toen zo, dat is nog zo. Ja, als we daarmee in aanraking komen, als de Heere ons voor die leer der verkiezing plaatst en als de Heere ons van zijn soevereiniteit spreekt, dan is het menselijk hart niet direct geneigd dat te aanvaarden en daarvoor te buigen. Dat zie je overal, dan is er de trek in het menselijk hart om daartegen in verzet te komen. En dat is gebeurd, de geschiedenis geeft er vele bewijzen van. Er zijn er die gezegd hebben, als dat waar is, dat God zo met zijn schepselen omgaat, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat, als dat de God is die zich in de Bijbel aan ons voorstelt, dan kan ik niet in zo'n God geloven en zo'n God die zo willekeurig handelt, kan ik niet lief hebben. En daardoor zijn er verschillende van kerk en godsdienst vervreemd geraakt. Er zijn er ook anderen geweest, ja, die konden natuurlijk niet ontkennen dat deze dingen zo in de schrift staan, maar die wilden toch die consequentie niet trekken die de eerste groep trok. Ze zijn gebleven, ze zijn christen gebleven, maar ze hebben alles geprobeerd om de schrift toch op een andere manier uit te leggen en bepaalde dingen die tegen het menselijk gevoel, tegen het menselijk rechtvaardigheidsgevoel indruisen. Ze hebben bepaalde dingen weggeëxegetiseerd en ze hebben er een andere verklaring aan gegeven, zodat het niet meer naar hun gevoelen aanstotelijk is. Hoe komt het toch dat juist de leer der verkiezing zoveel verzet heeft ontmoet? Natuurlijk, er is geen onderdeel van de christelijke religie of er is verzet tegen geweest. In de dagen van de apostel Paulus was er al verzet tegen de leer van de opstanding. Denk maar aan wat de apostel daarover moet zeggen in het 15e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief, als hij die leer van de opstanding der doden als door en door schriftuurlijk aan de Korintiërs voorhoudt. Maar er waren er in Korinthe toch geweest die daar niks meer van geloofden. De dagen van dezelfde apostel was er ook wat de leer van de rechtvaardiging door het geloof aangevocht. En er waren er ook in de christelijke kerk die leerden dat men zalig kan worden en gerechtvaardigd kan worden langs de werken der wet. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen van aanvallen op allerlei dingen uit de christelijke leer en uit het woord van God. Maar het is met name de leer van de verkiezing die aangevochten is. Hoe komt dat? Zou dat niet komen omdat we vooral hier te maken hebben met Gods Godheid? En daarmee bedoel ik dat God volkomen soeverein is. En dat met name ook op het gebied waar de mens meest gevoelig is. Namelijk op het gebied van zijn zaligheid. Er zijn meer dingen waarin Gods soevereiniteit blijkt. Als we rondom ons heen zien, dan zien we dat overal. Het feit dat de een rijker is dan de andere, of de een gezonder is dan de ander, of dat het ene land gezegender is dan het andere, of dat er in het ene land meer welvaart is dan het andere, dat is allemaal Gods soevereine beschikking. En daar leggen we ons bij neer. Zo is de werkelijkheid nu eenmaal, maar als het gaat om Gods soevereiniteit in het bewijzen van genade aan de een en in het voorbijgaan aan de ander, dan heeft de mens daar veel verzet tegen en dan onderwerpt hij zich daar niet direct aan. Wat zijn zo de bezwaren die tegen deze leer worden ingebracht? In de eerste plaats, en dat vinden wij in het 9e van Romeinen ook terug, het is niet rechtvaardig als God zo handelt met de mensen. En het is niet eerlijk als God zo omgaat met mensen. Het tweede bezwaar, dat is als dat zo is, dat God alles beslist en bestuurt, dan heeft het ook geen zin meer om te preken en om te bidden. Nu het eerste bezwaar, het is niet rechtvaardig. Als Paulus over deze dingen schrijft, dan schrijft hij vanuit het feit dat waar het evangelie ook verkondigd wordt, je telkens weer ziet dat de een dat evangelie verwerpt en dat de ander dat evangelie gelooft. Dat laat de praktijk zien. Dat ziet iedereen die in het evangelie werkzaam is, dat zag ook de apostel Paulus. Hij preekt hier, hij verkondigt het woord daar, en telkens weer die tweevoudige reactie. De ene kant ongeloof, en in ongeloof wordt het woord verworpen, en aan de andere kant, er zijn er ook die onder dat woord buigen en die zich tot de Here wenden en die dat evangelie geloven. Hoe komt dat? Wat zit daarachter? Daar zit, zegt de apostel, Gods plan achter. Daar zit Gods eeuwig besluit achter. Het is God die scheiding maakt. Hij deed dat al, en zo begint de apostel in dit 9e hoofdstuk. Hij deed dat al in de tent van Abraham. Onderscheid tussen Isaac en Ismaël. En in Ismaël zal u het zaad genoemd worden, zegt God tegen Abraham. Waarom, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Waarom Isaac? Was die dan beter dan Ismaël? Dat zouden we nog kunnen zeggen. We zouden op grond van het Oude Testament, wat de schrift er ons van vertelt, misschien nog kunnen zeggen, jawel, maar Isaac was tenslotte toch ook beter dan Ismaël. Gedroeg zich beter, gedroeg zich fatsoenlijker. Van Ismaël lezen we tenslotte dat hij Isaac bespotte en dat hij hem vervolgde, zo staat er zelfs in Galaten 4. Ismaël liet zich niet van de beste kant zien. En het zou dus best kunnen zijn dat God Ismaël verworpen heeft vanwege zijn zonde en Isaac verkoren heeft vanwege zijn deugden. Is het zo? Nee, de apostel Paulus maakt het duidelijk dat dat zo niet is, want hij noemt een tweede voorbeeld. En hij zegt, niet alleen Isaac en Ismaël bewijzen het dat de mensheid uiteen gaat, maar ook die kinderen van Isaac bewijzen het. Jacob en Esau. En daarvan kun je niet zeggen dat de een beter was dan de ander. Er was eigenlijk geen enkel verschil. De apostel noemt dat ook op. Ze waren broers. Ze waren in hetzelfde moederlichaam ontvangen en op dezelfde dag geboren en ze waren in dezelfde tent opgegroeid en ze hadden wat dat betreft geen enkel onderscheid. En toch is er die verschillende weg die ze gaan. En wanneer is dat begonnen? Is dat hun keus geweest? Nee, de apostel zegt voordat ze enig goed of kwaad gedaan hadden. Voordat ze geboren waren, heeft God al tegen de moeder, de in verwachting zijnde Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En toen stond het bij God al vast, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Niet om enige deugdzaamheid in Jacob of om een of andere opvallende ongerechtigheid in Esau. Maar dat is alleen maar Gods soevereine keus. Niet om iets in hen. En dat, zo zeggen wij dan, of althans zo zijn we geneigd om te zeggen, en laat iedereen dat nu maar voor zichzelf zeggen, als de zaken zo gesteld worden, zoals Paulus dat hier zegt, met dat woord, het Malachi hier aangehaald, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, dan komt dit vanzelf bij ons allemaal boven, maar dan is er onrechtvaardigheid bij God. Wat zullen we dan zeggen? Dat er onrechtvaardigheid bij God is? Die vraag stelt de apostel ook. Want hij hoort het de lezers van zijn brieven al toeroepen. Hij weet dat die aanvechting ook in zijn eigen hart opkomt. Dat is bij de mens natuurlijk de reactie. Als zo de soevereiniteit van God gepredikt wordt. Kon Esau het dan helpen dat hij Esau heette en Esau was? Waarom Jacob verkoren en liefgehad en Esau niet? En wat zegt de apostel dan? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dan gaat de apostel iets doen wat inderdaad toch wel heel erg juist is. En waarbij hij door de Heilige Geest toch wel heel duidelijk geleid is. De apostel gaat datgene wat in het menselijk hart opkomt, namelijk de vraag naar de rechtvaardigheid in dit opzicht. Die vraag gaat hij voorlopig even laten rusten. En hij gaat het niet over de rechtvaardigheid Gods hebben, maar hij gaat het over de ontferming Gods hebben. Hij zegt eigenlijk tegen degene die met die bezwaren komen, hij zegt, u moet niet vanuit het punt van het recht dit onderwerp gaan bespreken, want dan lopen we vast. Maar u moet dit onderwerp gaan bespreken vanuit het punt van de barmhartigheid. En met een citaat uit het boek Exodus, 33e hoofdstuk, zegt hij, want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. U voelt wel, de apostel spreekt over barmhartigheid en ontferming, en dat is in wezen hetzelfde. Hoe moeten wij over de verkiezing denken? Hoe moeten wij dat probleem benaderen dat hier naar voren komt? Jacob wel, Esau niet. Wel, dan moeten we om te beginnen niet vergeten dat als de Bijbel over Jacob en Esau spreekt, of over welke andere mensen dan ook, dat Gods woord het dan heeft over zondaren. En of die zondaar nu Jacob heeft, of dat hij heet, of dat hij Esau heet, dat maakt dan geen verschil, die zondaar is een zondaar. Jacob en Esau en alle mensen, alle nakomelingen van Adam en Eva, ze hebben voor de zonde gekozen, ze zijn van God afgevallen en er is er niet één die rechtvaardig is. En wat hebben die mensen, Jacob en Esau en alle anderen, wat hebben ze met elkaar verdiend? Ze zijn tezamen onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Wat hebben ze verdiend? Ze hebben allemaal hetzelfde verdiend. Ze hebben oordeel, de gramschap, het verderf, de eeuwige, de buitenste duisternis verdiend. Wie van die mensen heeft er ontferming verdiend? Niemand. Wie van hen heeft genade verdiend? Niemand, want genade kun je niet verdienen. En nu heeft God Jacob uitverkoren. Omdat hij genade verdiende. Nee, Jacob kon net zo min als een ander genade verdienen. Waarom heeft God Jacob uitverkoren? Omdat dat Gods welbehagen was. En wat heeft de Heer dan met die andere gedaan? Die heeft hij gelaten in de val en in de ellende waarin ze zichzelf gestort hebben, en die is hij in hun val en ellende voorbij gegaan. Waarom? Omdat ze dat verdiend hadden. Dat is het loon dat ze verdiend hebben. Esau is door God voorbij gegaan omdat hij een zondaar was. En als God Jacob voorbij gegaan was, dan was hij hem voorbij gegaan omdat hij een zondaar was. En dan had Esau niets tot God, tegen God kunnen zeggen, en Jacob had God niet kunnen beschuldigen van onrecht, want de bezoldiging der zonde is de dood. En iemand die de zonde kiest, die krijgt van God wat hij verdiend heeft, die krijgt het loon dat de zonde hem uitbetaalt, die sterft, die komt voor eeuwig om. Dat is verdienste. Dat heeft Jacob ook verdiend. Maar wat hij ontvangt, dat is niet zijn verdienste. Dat is genade. Maar waarom geeft God dat dan niet aan allebei? Is hij daar dan toe verplicht? Heeft God niet het recht om te kiezen? Zie je, nou spreekt Paulus niet over rechtvaardig. Maar hij heeft het over de ontferming. Als wij over recht gaan spreken. Het is niet rechtvaardig. Wat is er niet rechtvaardig? Dat Esau verloren gaat? Is dat niet rechtvaardig? Dat een goddeloze verloren gaat? Is dat niet rechtvaardig? Dat een zondaar omkomt? Is dat niet rechtvaardig? Dat is toch uitermate rechtvaardig. De ziel die zondigt, die zal sterven. Er is toch niks aan de hand met dat recht van God als hij een zondaar geeft wat die zondaar verdient? Als Esau verloren gaat, is dat dan niet rechtvaardig? Ja, maar Jacob wordt behouden en Esau... Jazeker, maar er is niks aan de hand met het recht van God. Als wij het onrechtvaardig vinden dat een zondaar verloren gaat, dan moeten we het nog leren dat het enige recht waar we recht op hebben, dat dat het verderf is. Het is recht als God met de engelen die ongehoorzaam zijn handelt zoals hij gehandeld heeft en zoals er in de brief van Judas staat, dat hij ze gevangen houdt en in verzegelde bewaring heeft gelegd tot de dag van het grote oordeel. Is dat niet rechtvaardig? Als God dat met alle mensen gedaan had, was dat ook geheel rechtvaardig geweest. Maar dit is het wonder. Als het om die gevallen engelen gaat, dan heeft God alleen maar recht. Maar als het om de gevallen mensen gaat, dan gaat God ook het element van zijn ontferming inbrengen. Dan gaat hij zich ontfermen over wie hij wil. Dan gaat hij barmhartigheid bewijzen aan wie hij wil. Niet aan iedereen. Maar niemand heeft er ook recht op. En het moet ons dan ook niet verbazen dat Esau verloren gaat. Het moet ons niet verbazen als een zondaar in zijn zonde omkomt. Want dat wat had God van tevoren gezegd. Maar wat ons grotelijks verbazen moet en wat ons tot diepe verwondering moet brengen, is dat God zich te midden van dat gevallen menselijk geslacht als de ontfermer openbaart. En dat hij dat doet wat hij tot Mozes al gezegd heeft en wat hij Paulus hier laat herhalen. Hij is barmhartig over degene over wie hij barmhartig wil zijn. Dat is het wonder, niet dat Esau verloren gaat, maar dat Jacob behouden wordt. Jacob, die in niets beter is dan een ander. Die het niet anders verdiend heeft dan wat Esau verdiend heeft. Het gaat hier daarom ook niet zozeer om het recht, maar het gaat hier over de ontferming Gods. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontferming. Ontfermenden Gods. En zo ontfermt hij zich dan dien zij wil en hij verhardt dien hij wil. En in de betoning van die genade is de Heere vrij. Zoals hij het ook is in de schenking van al zijn andere gaven. Daarin is de Heere vrij. Nou, maar zegt u, en toch ben ik er nog niet mee tevreden. Er is nog een ander bezwaar, want ik kan dan wel zien dat we bij de ontferming Gods moeten beginnen en dat het wonder niet is het verderf van de een, maar het behoud van de ander. Ik kan dat wel zien, maar dan zit ik toch nog met moeilijkheden. En Paulus loopt die moeilijkheden niet uit de weg, want hij noemt dat er zelf bij. God in die ontferming, in de betoning van de ontferming, maakt onderscheid. Er is dit dat hij zich ontfermt over de een en dat hij de ander verhard. De apostel heeft hier ook gesproken over Farao. De schrift zegt tot Farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt. Dus daartoe was Farao op de wereld geplaatst. Ja, waartoe? Dat ik in u mijn kracht zou bewijzen. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. En hoe is in deze Farao nu Gods kracht bewezen? Wel, hoe harder Farao tegen God vocht, des te groter werd de kracht die God aan hem ging openbaren en aan Egypte. Hoe langer Farao zich tegen de Heere verzette en tegen God verhardde, des te groter werd God in de openbaring van zijn almacht in de plagen van Egypte. Totdat tenslotte al de eerstgeborenen sterven. En hiertoe heb ik u verwekt, zegt God. Tegen Farao, dat hij als een verharde en verstokte zondaar tegen God zou vechten. Nou, is dat dan eerlijk? Wat kan Farao er dan nog aan doen? En wat kan Esau er dan nog aan doen? Als het nu nog alleen maar was een voorbijgaan. Maar nu gebruikt de Bijbel, en laten we dat toch eerlijk zeggen, de schrift zegt het, en Paulus is er ook helemaal niet bevreesd voor om het te verkondigen. En Paulus staat hier niet te stotteren, om zo te zeggen, zoals verschillende theologen gedaan hebben, die er eigenlijk niet mee uit de voeten konden, en die het, ja, wilden het niet bestrijden omdat het in de schrift staat, maar aan de andere kant, ze wilden het ook niet leren en ze konden het ook niet verkondigen, want het is zo moeilijk en het strijkt de mens tegen de haren in. En Paulus heeft dat gevoel helemaal niet, en die zegt het zonder dat hij er bevreesd voor is en zonder dat hij er verlegen mee raakt. Ja, hij verhardt dien hij wil. Alles is door God bepaald. En de mens is eenvoudig de gevangene van Gods wil. Hij moet doen wat God van hem vraagt. En als God hem verwekt heeft om zijn kracht in hem te betonen, kan Farao er niks meer aan veranderen. Hoe kan een mens dan nog verantwoordelijk zijn? Nee, zeggen we dan, dat is niet eerlijk. Als je dit in al zijn consequentie voorstelt, dan is het niet eerlijk. En hoe reageert Paulus daar nou op? Wat zegt hij? Als hij dit probleem aan de orde gesteld heeft en hij weet dat het leeft, dat het leeft in het mensenhart. Hij is dat in zijn dagen ook tegengekomen. En het is er vandaag nog. Wat zegt de apostel? Tracht hij zich met een redenering te redden? Zeg, oh ja, maar je moet het zo niet verstaan. En nee, ja, hoe het dan precies wel is, ik weet het ook niet, maar zo moet het niet verstaan worden. En met allerlei redeneringen en met allerlei praatjes eigenlijk de punt eraf te halen, nee. Zo spreekt Paulus niet, zo doet hij niet. Hij zoekt geen uitvlucht en hij zegt alleen maar tot die mens met al zijn verzet en met al zijn bezwaren: mens, wie zijt gij? Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Leg uw hand op de mond en bedenk dat er een geweldige afstand is tussen u en God. U bent zijn schepsel. Hij is uw schepper. Dat betekent dat er al een grote kloof is. En al reeds als schepsel moet ge het leren dat Gods wegen hoger zijn dan uw wegen en zijn gedachten hoger dan uw gedachten. Maar u bent niet alleen schepsel, u bent gevallen schepsel. U hebt een verduisterd verstand. En wat kunt gij weten? Gij met uw verduisterd verstand. Weet u wat recht en billijk is? Weet u wat eerlijk is? Zult gij God ter verantwoording roepen? Wat de apostel hier doet is ons eigenlijk leren, als wij die neiging in ons voelen opkomen, en ik zal het u niet op de man afvragen, u hoeft het mij ook niet te zeggen, maar laat ieder voor zichzelf luisteren en dan zijn we er denk ik van overtuigd dat ieder voor zich min of meer, in meerdere of mindere mate, dat soort verzoekingen wel eens in zijn hart heeft boven voelen komen, om God verwijten te maken, om de Heere ter verantwoording te roepen, dan kan het in ons hart ook wel eens bruisen. Is dat wel eerlijk, is dat wel billijk, als God zo doet? Kijk, als wij dat nog hebben, en als dat iedere keer weer aan de orde komt in ons leven, dan moeten we leren, en bij vernieuwing leren, waar onze plaats is. Wie zijt gij, o mens? Dan moeten we gaan verstaan dat onze plaats in het stof is. Dan moeten we gaan leren dat wij zo verduisterd zijn in ons verstand, dat wij helemaal geen goed besef van goed en kwaad hebben. Dat we ons rechtsgevoel helemaal niet tot norm en tot maatstaf kunnen nemen. We zijn verdorven, door en door verdorven. En we hebben er geen recht op om de schepper te vragen zich te verantwoorden tegenover ons. Ja, maar mijn verstand zegt, we hebben ons verstand niet gekregen om daarmee de waarheid Gods uit te vinden. Onthoud u dat. We hebben ons verstand niet gekregen om daarmee te bepalen wat de waarheid Gods is. God heeft onze waarheid geopenbaard. Of het lusten of niet. Of het ons aanstaat of niet. Hij heeft ons zijn waarheid geopenbaard. Of we die waarheid kunnen begrijpen of kunnen billijken, dat is niet de eerste vraag. Hij heeft gezegd, zo is het. En wie zijt gij, o mens? Maar wie is hij? Bedenk dat ook. Hij is onze schepper. De oneindige. De schepper van de einden der aarde. Zullen wij hem antwoorden? Hij is, zegt apostel, de pottenbakker. En gij zijt het leem. En wie heeft er nu zeggenschap over de handen van de pottenbakker? Hij kan toch doen met het leem wat hij wil? Dat is toch helemaal zijn eigen beslissing en beschikking? Kan iemand het de pottenbakker voorschrijven? Nu moet ge dit doen, nu moet ge dat doen. Dat maakt de pottenbakker zelf uit. Hij maakt het ene vat ter ere en het andere ter onere. Dat is zijn beslissing. Nou zegt u, maar dat zijn toch harde dingen. Wie kan ze horen? Deze reden is hard, lezen we van de Joden. Op een zeker moment zeggen ze dat. En ze gaan bij de Heere Jezus vandaan. Dan is het toch te begrijpen. Als dit ook in de schrift staat. En als het zo geleerd wordt. En zo verkondigd moet worden. Dat er dan mensen zijn die zeggen. Ja, maar dat lust ik niet. Dat staat me niet aan. Deze dingen, deze reden is hard. Wie kan ze horen? Of dat er anderen zijn. En dat kun je dan zo goed begrijpen, nietwaar. Die zeggen, nou als ik dit dan moet geloven, zie je wel, dan kan het er ook, dan doet het er ook niks meer toe. Of ik nou lang bid, of kort bid, of veel bid, of weinig bid, of aanhoudend bid, of nooit bid. Dat maakt allemaal niet uit. En of ik naar Gods huis ga, of ik Gods woord lees, dat maakt allemaal geen verschil. Want het zal je toch maar gegeven moeten worden. Het hangt helemaal van God af. En als hij het niet geeft, nou ja, dan heb ik het niet. En als ik een Esau ben, dan word ik nooit een Jacob. En als ik een Jacob ben, dan kan ik mijn leven lang in de zonde leven. En dan zal God me nog wel weten te vinden. Ja, zo wordt het dan niet altijd gezegd in die extreme opvattingen, die je, deze consequentie. Maar de houding van velen is toch wel zo. Van, het zal je maar gegeven moeten worden en de mens kan er toch niets aan doen. En hij kan er toch niets aan bijdragen uit zichzelf. Want het is allemaal van tevoren beschikt en bepaald. En zo kom ik dan vanzelf bij die tweede vraag. Maar dan heeft het toch eigenlijk ook geen zin meer om te bidden. Dan heeft het geen zin meer om het evangelie te preken. Dan heeft het geen zin meer om onder het evangelie te komen. Dan doodt de leer van de soevereiniteit onze verantwoordelijkheid. En als het dan zo is dat bij God alle dingen bepaald zijn en dat Jacob Jacob is en daarom behouden wordt omdat God dat zo wil en Esau die zal nooit behouden worden, ook al zoekt hij zijn leven lang onder tranen naar een plaats waar hij berouw kan beleiden voor God, dan vindt hij die plaats nooit, want God heeft hem zo'n plaats niet gegeven. Als het dan zo is, dan, ja, dan kan God de mens nooit meer verantwoordelijk houden en dan is er eigenlijk ook geen aanbod van genade. Ja, dan mag je het genadeaanbod wel doen. Dan mag hij de genade aanbieden alleen aan die uitverkorenen. Want voor de anderen is er toch geen genade. Ja, die conclusie is menigmaal getrokken. En daar waar de prediking en waar heel de schriftbeschouwing onder de heerschappij van deze leer is komen te staan, van de leer van de verkiezing, daar heeft het aanbod van genade geleden. Als de prediking onder de heerschappij van de verkiezing komt te staan, eenzijdig, dan is er in die prediking ook geen welmenende roeping tot allen en tot een iegelijk. Dan komt er eenzijdigheid. Natuurlijk, er is aan de andere kant ook een eenzijdigheid. Als alle nadruk komt te liggen op de verantwoordelijkheid van de mens en als dat eigenlijk het kader wordt waarin de prediking en de pastorale bearbeiding staat. En als het alleen en altijd maar gaat over de verantwoordelijkheid van de mens. En dat het toch wel wat zal wezen als de mens zal moeten horen. Gij hebt niet gewild. En als er intussen over de verkiezing gezwegen wordt. Dan komen er andere schriftuurlijke aspecten niet aan de orde. Maar het een zowel als het ander moet aan de orde komen. Maar hoe kan dat met elkaar harmoniëren? Hoe kan dat nu rijmen? Dat God verkiest en dat de mens verantwoordelijk blijft. Ja, hoe dat kan rijmen, dat weet ik niet. Maar ik weet dat het in overeenstemming is met elkaar. Waarom? Omdat God dat zegt. En we hoeven ze ook niet met elkaar te verzoenen. Want het zijn geen vijanden van elkaar. Vijanden moet je met elkaar verzoenen, maar dit zijn vrienden. Deze twee aspecten, die hoef je niet met elkaar te verzoenen. Paulus heeft er ook mee geleefd. Paulus, nou dat hebben we nu toch wel gezien, nietwaar? In Romeinen 9 heeft duidelijk die leer van de dubbele predestinatie, zoals we dat noemen, verkiezing en verwerping geleerd. En toch heeft dezezelfde Paulus het evangelie gepredikt, ruim. En vrij en zonder beperkingen. Ik heb in de bespreking vorige keer al dat voorbeeld aangehaald van Paulus in Korinthe. Waar de Heere tot hem zegt in een visioen in de nacht. Ik heb veel volk in deze stad. Ze zijn er nog wel allemaal afgodendienaars. Maar hij zegt ik heb toch veel volk in deze stad. Ze liggen onder het zegel der verkiezing. Ze zijn de gegevenen des vaders. Zegt de Heere tot Paulus. En dan zegt Paulus niet, nou dan komt het wel in orde, want die mensen zijn er eigenlijk al, die zijn er in Gods besluit al. Nee, want de Heere heeft ze nog niet zalig gemaakt als hij ze verkoren heeft. Verkiezing is niet hetzelfde als zaligheid. Het is verkiezing tot zaligheid. Maar als God ze verkoren heeft, dan heeft hij ze ook verkoren om ze te brengen op de plaats waar ze onder het woord zijn en waar ze onder het woord geraken en daar het woord horen en daar uit de duisternis en uit de slavernij en uit de verlorenheid krachtdadig en onwederstandelijk geroepen en getrokken worden. En daarom als de Heere gezegd heeft, Paulus, ik heb veel volk in deze stad, dan zegt hij erbij, ga en predik tot hen, want door middel van de prediking moeten ze eruit komen. Dood de leer van de verkiezing, de noodzaak van de prediking? Nee, want God roept juist de verkorenen door middel van de prediking. Waarom is er prediking? Omdat God dat wil, gaat heen, onderwijst al de volkeren. En dopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. En al zou de Heere er nu van tevoren bij zeggen dat een prediker nooit enige vrucht op zijn arbeid zal zien, dan heeft hij nog te preken. Waarom? Omdat God het hem opdraagt. Zo was toch ook bij Jesaja? Hij wordt gezonden door de Heere om het evangelie te verkondigen. En de Heere maakt hem van tevoren bekend dat ze niet zullen horen. Dat het hart van dit volk vet zal worden. En dan heeft Jesaja niet te zeggen, Heere, maar dan heeft het geen nut. Dan zegt hij niet, Heere, stuur dan alstublieft een ander. Nee, dan zegt hij, Heere, tot hoe lang? Maar hij is gehoorzaam en hij gaat. Ook al weet hij van tevoren dat er weinig of geen vrucht op zijn prediking zal zijn. Hij gaat omdat God hem zendt. Hij preekt omdat God het hem gebiedt. Bovendien, het motief om te preken is niet alleen maar God gebiedt het. Maar het is zoals bij Paulus ook, de liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus dringt ons en daarom zegt de apostel die helemaal met heel zijn hart en ziel gelooft in deze leer. En die door God gebruikt is als geen ander om deze leer uiteen te zetten. De apostel die het meest gehate hoofdstuk in de Bijbel geschreven heeft. 9e van de Romeinen. Deze apostel die zegt, de liefde van Christus dringt ons als die dit oordelen, dat indien één gestorven is voor allen, zij dan alle gestorven zijn. En hij is gegaan in volle bewogenheid van zijn gemoed met het heil van de verlorenen onder Israël en onder de heidenen. En hij vertoonde iets van het beeld van Christus. Denk maar aan wat hij zegt in ditzelfde hoofdstuk. Ook in hetzelfde hoofdstuk, het 9e, ik heb het niet gelezen, maar dat het hem een grote droefheid, vers 2, en een gedurige smart voor zijn hart is. als hij aan het volk van Israël denkt. Hij zou wel willen, hij zou wel wensen om verbannen te zijn van Christus voor zijn broeders die zijn maagschap zijn naar het vlees, als hij door zijn verbanning zou mogen bewerken dat er uit Israël behouden zouden worden, dan zou de apostel dat ervoor over hebben. Hij heeft iets gehad van die bewogenheid die er spreekt in de woorden van de Heere Jezus als hij de stad ziet. Och, dat ge ook bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede dient. En laten we het dan goed zien, want Paulus vertoont hier het beeld van Christus, maar ja, dat moet als het goed is ook in ons leven tot openbaring komen. Kijk, wij kunnen wel eens praten over dat moeilijke probleem van hoe zit het? God verkiest en wij zijn verantwoordelijk. God verkiest het en toch wordt het evangelie aangeboden, zoals onze Dordtse leerregels zeggen, aan een allen en een iegelijk. En dat het in de ganse wereld gepredikt moet worden met bevel van bekering en geloof. En dat wij niet eerst moeten gaan selecteren wie waarschijnlijk wel bij Gods verkorenen horen om daar de belofte af te leveren. Nee, de Heere heeft het zelf anders gedaan. Hij heeft geleefd. Hij heeft geleefd. Hij heeft gepredikt in het besef dat er die twee lijnen zijn. Als u dat duidelijk geïllustreerd wilt zien, dan moet u eens kijken naar het 11e hoofdstuk van Matteüs. Matteüs 11. Men heeft wel eens gezegd, die twee lijnen van verkiezing en verantwoordelijkheid, dat is net als een spoorrails. Twee van die rails die naast elkaar liggen, parallel met elkaar lopen, maar ze zijn toch gescheiden. Alleen je kunt niet één van de twee missen, want als je één van de twee weghaalt, dan ontspoort de trein. Wel nu in Matteüs 11, om het zo te zeggen, daar ziet u die spoorrails in vers 20. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wat doet hij daar? Daar legt hij alle gewicht op die ene reel. De verantwoordelijkheid van de mens, want zij hebben zijn krachten gezien, daar in Chorazin en in Bethsaida. En zij hebben zijn prediking gehoord en ze hebben zich niet bekeerd. Zij dragen de schuld, hunner is het ongeloof, en om hun ongeloof zullen ze verloren gaan. Hij heeft het in hun midden verkondigd, hij heeft het in hun midden welmenend verkondigd, hij heeft het in hun midden ernstig verkondigd, en hij heeft het hun betuigd dat het zijn wil was, zijn lust was, als ze alle zouden komen. Want ook van de inwoners van Bethsaida en Chorazin geldt dat hij geen lust had in hun dood of in hun ondergang, anders had God zijn zoon daar niet heen gezonden. En anders had de Heere daar zijn krachten niet gedaan. Hij legt alle verantwoordelijkheid op die ene reel, namelijk hun verantwoordelijkheid. En ze zullen het weten, zoals de Heere het anders ergens anders gezegd heeft, in de dag des oordeels. Ze gaan niet verloren vanwege een verborgen besluit dat ze daar nooit geweten hebben. Ze gaan niet verloren omdat ze niet geschreven stonden in het boek des levens, maar ze gaan verloren omdat ze de zaligmaker in hun midden gehad hebben en zijn woorden gehoord en zijn daden gezien hebben en ze nochtans dezelfde gebleven zijn in hun boosheid en in ongerechtigheid. Dus alle verantwoordelijkheid, hij legt het helemaal voor hun huisdeur neer. Ze gaan verloren door eigen schuld. En aan de andere kant, de Heer Jezus, hij heeft ze niet met elkaar verbonden, althans verenigd. Hij heeft die ene reel laten liggen waar die lag. En hij heeft die andere reel ook laten liggen waar hij lag. En hij heeft niet de een weggehaald en bovenop de ander gelegd of de ander onder de eerste. Maar hij heeft ze laten liggen waar ze lagen, zie maar in vers 25. Als hij al de verantwoordelijkheid voor de mensen van Chorazin en Bethsaida en Capernaum heeft laten liggen, dan zegt hij daarnaast: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Kijk, als de Heere Jezus dat niet geweten had, als hij nou alleen maar gezien had de reactie, de ongeloofsreactie in Chorazin en Bethsaida en Capernaum, dan zou hij als prediker van het evangelie hebben kunnen wanhopen. Dan was alles te vergeefs. Dan predikt hij daar, dan werkt hij daar met alle krachten. Dan werkt hij daar met de inspanning van zijn ganse ziel. Dan is hij bewogen onder de mensen en het heeft geen enkel effect. En ze blijven die ze zijn. Dan zou de zaligmaker als prediker van het woord moedeloos kunnen worden. Wie heeft, zo had hij dan kunnen zeggen, inderdaad onze prediking gelooft. Maar hij weet dat er een andere kant is. Hij weet dat het toch niet te vergeefs is. Ook al lijkt het in Bethsaida en Chorazin te vergeefs. Ook al komt er dan niemand als een arme smekeling tot hem. Ook al valt niemand aan zijn voeten met de beden van Bartimeus. Zonen Davids, ontferm u mijner. Het zal toch geopenbaard worden aan de kinderkens. En als ze dan niet uit Bethsaida komen, dan komen ze ergens anders vandaan. Maar mijn raad zal bestaan, zegt God. En ik zal al mijn welbehagen doen. En daarom kan hij toch moed grijpen. Ook in dat uur van, laat ik het maar menselijk zeggen, van diepe beproeving. Kan hij moed grijpen, zijn arbeid is niet te vergeefs. Want God heeft het al wel verborgen voor wijzen en verstandigen, maar hier en daar en overal vindt hij ze toch aan wie God het wel bekend maakt, de kinderkens. En omdat hij dat weet, gaat hij in dat uur van de beproeving weer naar die andere rail over. Kijk maar in vers 28, want in die wetenschap dat het toch niet te vergeefs is, gaat hij het midden van de scharen zeggen. En dan maakt hij geen onderscheid, u wel en u niet, komt herwaarts. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dan is er vanuit de wetenschap dat God weet wie de zijnen zijn, toch weer die ruime nodiging, die komt tot allen en tot een iegelijk. Zo heeft de Heere ermee geleefd, zo heeft de Heere gepredikt, en zo is het vandaag nog. Zo is er geen tegenstelling, voor hem niet en ook voor ons behoeft het niet, een tegenstelling tussen het feit dat God verkiest en dat hij toch welmenend de genade aanbiedt en verkondigt. Waarom zouden we dan preken? Wel hierom, omdat God door middel van de prediking ze eruit haalt, omdat God door middel van de arbeid van woord en geest zijn gemeente vergadert. Waarom zullen we dan bidden? Ezechiël 36, en daarmee ga ik dan eindigen. Ezechiël 36, dat is een hoofdstuk vol heerlijke en troostrijke beloften. De Heere zegt het tegen Israël in vers 25, dan zal ik rein water op u sprengen, gij zult rein worden. Vers 26, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, ik zal u een vleeshart hart geven, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Allemaal beloften. En hoe worden ze dan vervuld? Gaat dat dan allemaal vanzelf? Gaat dat automatisch? Is dat zo als de Heere zo'n belofte geeft dat het dan vanzelfsprekend in vervulling gaat? Is er geen activiteit van de mens inbegrepen? Vers 37, als de Heere al die beloften heeft gegeven en al die toezeggingen heeft gedaan, alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden, dat ik het hun doe. Waarom dan bidden, als God alles van tevoren bepaalt en beslist heeft, omdat het gebed ook in Gods besluit is opgenomen. Omdat het gebed ook in de uitvoering van Gods plannen is opgenomen. U ziet het hier duidelijk. Stenen hart wegnemen, vlees hart geven, met rein water besprenkeld worden, mijn geest in het binnenste van u. Al die beloften en dan tegelijk ook in de vervulling van die belofte geeft de Heere de aankondiging. Ik zal erom verzocht worden. Het gebed ligt ook in opgesloten. En hoewel de Heere verkiest, Misschien mag ik dat woord hoewel niet gebruiken. Misschien moet ik zeggen omdat de Heere verkiest. Omdat de Heere verkiest, ja. Daarom verkiest hij ook tot het gebruik van de middelen. Daarom besluit hij ook een mens een bidder te maken. Omdat het hem behaagt alleen in de weg van het gebed zijn belofte te vervullen. Ik zal er van het huis van Israël om verzocht worden dat ik het hun doen zal. En daarom, de Heere openbaart ons ook die andere kant. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Nee, wij moeten niet antwoorden. Wij moeten leren luisteren. De hand op de mond, zoals Job, en dan leren luisteren. En wat horen we de Heere dan zeggen? Misschien wel te midden van onze aanvechtingen en te midden van alles wat er in ons hart opkomt en waarin we het recht van God betwisten en de eerlijkheid en de billijkheid van God in twijfel trekken. Als we leren zwijgen, als we de hand op de mond leggen en leren luisteren, dan horen we diezelfde Heere Jezus Christus die gezegd heeft, ik dank u Vader, zo is het welbehagen geweest. Dan horen we diezelfde Heere Jezus zeggen, komt herwaarts. Alle die vermoeid en belast zijn. Paulus heeft het over de pottenbakker. Die pottenbakker maakt het ene vat ter ere en het andere vat ter onere. Maar de handen van die pottenbakker zijn dezelfde handen die aan het kruis van Golgotha doorboord zijn. En die handen zijn uitgestrekt geworden en daarmee tegelijk nodigend uitgestrekt. We hadden het in Romeinen 9 over de pottenbakker. Dat hoofdstuk eindigt met het woord van de Heer. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een tegensprekend volk. Dat is geen tegenstelling. Het mag voor ons gevoel een tegenstelling zijn. Maar in God is het één. Hij maakt de vaten. Maar hij nodigt ook zondaren die tot hem komt. Zal hij geenszins uitwerpen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 77, het 8e vers, 77 vers 8. Verder gaan en dan, ik zou voor willen stellen om met elkaar te zingen het 6e vers van Psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 33 vers 6. Hebt u vragen over wat we gehoord hebben? Of over wat we nog niet gehoord hebben? Behalve dan één punt, en dat zou ik eigenlijk uit de bespreking willen houden. En dat is dan hetgeen waar we volgende keer met bijzondere aandacht bij stil willen staan. En dat is die hele persoonlijke vraag die, als het goed is, nou bij u en mij opkomt. Nadat we het een en ander gehoord hebben uit de schrift over wat verkiezing is en wat er allemaal mee in verband staat. Die persoonlijke vraag van waaraan kun je nou weten of je persoonlijk ook deel hebt aan die uitverkiezing. Of je naam geschreven is in het boek des levens. En langs welke weg leert de Heere een mens dat? Langs welke weg geeft hij hem die zekerheid? Dat wou ik er eigenlijk buiten laten. Om dat in een volgende keer apart aan de orde te stellen. Maar over wat we tot nog toe gehoord hebben, misschien is er nog wel het een en ander over te vragen en over op te merken. Wie zal de eerste zijn?
Ja. Die aanhouden van op hen laat God mij al een nieuwe moed en belastheid en ik zal de rust geven.
Ja. Ja, ja.
Is dat dan misschien een gevolg dat dan de prediking dus de 200 invloed komt van de kiezen?
Of? Ja.
Dus het is alle hel, maar
dat het
alle dingen dus vervoeren.
Ja, alleen degene die bewust vermoeid en belast zijn. Ja, de vraag is dus aan de hand van Matteüs 11 vers 28, een tekst die ik zo pas ook genoemd heb. Waar de Heere Jezus nodigt, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Is dat tot allen gezegd? Moeten wij de nadruk hier leggen op allen? Of moeten wij dat allen toch nader kwalificeren door te zeggen, ja, maar dan toch alleen die allen die ook weten dat ze vermoeid en belast zijn? Hè? Als dat zo gepredikt wordt, is dat dan inderdaad een gevolg van het feit dat de prediking onder de beheersing van de uitverkiezing is komen te staan? Ja, als dat zo gepreekt wordt, dat zou inderdaad een bewijs kunnen zijn dat de prediking dan onder de beheersing van de verkiezing komt te staan. Waarom? Wel, dan is namelijk het besef en het bewustzijn van vermoeid en belast wezen al een vrucht van de verkiezing. Niet waar? Wie zijn er echt vermoeid en belast? En dan bedoel ik natuurlijk onder de last van hun zonde en van hun schuld. Wie zijn het die zich daaronder buigen, die daaronder gebogen gaan en die het er niet meer onder uit kunnen houden? Wel, dat zijn diegenen in wie al iets van de vruchten van de verkiezing openbaar komt. En als je die vruchten van de verkiezing ziet openbaar komen, dan mag je aan zulken ook het evangelie verkondigen en dan mag je zulken ook de nodiging sturen. Ik geloof dat je op die manier de tekst forceert. Ik geloof niet dat de Heere dat bedoeld heeft. Vermoeid en belast waren ze trouwens allemaal daar in Israël. De een was vermoeid en belast onder het juk, het staat hier ook over een juk, dat de fariseërs ze opgelegd hadden. De werken der wet die ze volbrengen moesten, daar konden sommigen niet langer mee leven. Want het is ook een juk, als je dat serieus probeert. Ik bedoel niet, als je het probeert zoals de fariseër het probeerde, die er heel erg tevreden over was. Maar als je het probeert zoals de rijke jongeling het probeerde. Alles gedaan en toch nog onvrede in het hart. Alles gedaan en wat ontbreekt me nu nog? Nu ben ik er nog niet. Nu heb ik het koninkrijk nog niet beërfd. Nu is mijn werk nog te kort geweest. He, als je het zo probeert met al die inspanningen en met al die ijver en dan toch merken dat er toch nog ja, iets overblijft en dat je nog de rust niet gevonden hebt, dan ben je een belast. Dan heb je dan een besef dat je belast bent vanwege je zonde. Ik geloof dat de Heere het met opzet zo ingevuld gelaten heeft, laat ik het maar zo maar zeggen. Hij zegt niet alle die vermoeid en belast zijn vanwege het besef van uw grote schuld. Hij zegt niet alle die vermoeid en belast zijn vanwege de ontdekking van uw godsgemis en de smart die je daarover draagt. Dat vullen wij erbij in en ik geloof niet dat dat mag. Ik geloof dat je het moet laten staan als een niet nader omschreven vermoeid en belast zijn. En dat kan door allerlei moeite en ellende van het leven gebeuren. Een mens kan ook vermoeid en belast zijn door de tegenslagen en door de ellenden en door de zorgen van het leven. Dat kan hem een zware last zijn. En dan zegt de Heer tegen zulken ook, komt herwaarts tot mij. Zoals hij dat zonder verdere nadere omschrijving in Jesaja 55 zegt. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Ik wou dat u allemaal Boston hier eens overlas. Die is zo ruim als wat en die rekent hier alle mensen onder. Want elk mens is vermoeid en belast. Waar dan ook door. En die mogen allemaal tot de Heere komen. Elk mens is dorstig. De een die probeert zijn dorst te lessen aan de rijkdom, aan de schatten en aan de geneugte van de wereld. Hij sterft aan dat water. Want dat moet het wel betekenen in Jesaja 55, nietwaar? Want de Heere spreekt daar tot dorstigen, tot hongerigen. En daar zijn mensen bij die hun geld uitwegen voor hetgeen geen brood is. Maar die worden nogthans genodigd. En als je het zo ziet, dan is het een nodiging. En dan kom ik precies in de lijn van Dordtse leerregels 2.5, waar het dan over een paar weken beleven er wel eens wat uitvoeriger over moet gaan, als het gaat over de voldoening van Christus voor zijn volk. Maar dan gaat het toch inderdaad over een prediking voor de ganse wereld. En dan heeft de Heere, ja, ik weet niet of hij het gedaan heeft, maar ik kan het me bijna niet anders voorstellen, dat toen hij deze woorden sprak, dat zijn armen zo wijd mogelijk uitgebreid waren. Ja? Ja, de bakker.
Het besluit Gods ten aanzien van de verkiezing is van eeuwigheid. Nu had ik een vraag aan waar deze is dat werk van de verkiezing. Is dat afgesloten?
Of
gaat dat nog door? Want ik weet
niet
precies waar het staat, maar
ik zal het wel weten. Oh ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik weet wel waar het staat. Ja, in Zacharia 1. Nou, de vraag is de verkiezing iets dat gebeurd is en dat afgesloten is? Of gaat dat nog door? En als het nog doorgaat, zou dat dan misschien inderdaad ook afgelezen kunnen worden uit dat woord dat de Heere zegt, ik die Jeruzalem nog verkiest. Nou, ik zou op het eerste willen zeggen, nee, de verkiezing is een daad Gods in het verleden. He, die is verricht voor de grondlegging der wereld, voordat de geschiedenis begon, voordat er iets was, heeft God die verkiezing gedaan. Ik bedoel nou met name ook die verkiezing van, ja, zijn volk tot de zaligheid. En dat is een afgeronde daad. Daar komt geen verandering meer in. Laat ik het nou maar zo zeggen. De Bijbel spreekt over het boek des levens. Dat is geschreven. En dat is af. Daar gaat geen naam meer uit. Daar komt ook geen naam meer bij. Als ik het zo mag stellen, dat is af. Wat betekent dan die Jeruzalem nog verkiest? Nou, dat is in de situatie waarin de profeet Zacharia dan ook spreekt. Dat is zijn eerste nachtgezicht. En u weet, Zacharia leefde na de ballingschap. En na de ballingschap was het nogal, ja, wat moeilijk in Jeruzalem. Er was van allerlei tegenslag. Die teruggekeerde ballingen daar ontmoetten bij de herbouw van de tempel en het opnieuw bewerken van het land. Dat ging allemaal niet zo makkelijk. Er waren vijanden die het hen moeilijk maakten enzovoort. Maar dan komt de Heere door middel van zijn knechten, Haggai en Zacharia, het volk aansporen en ook bemoedigen. Hij komt ze belofte geven. En een van die beloften is dat de Heere tot Jeruzalem weer gekeerd is met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere. Het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Dat wil niet zeggen dat de Heere dan nog eens een keer een nieuw besluit gaat maken van de verkiezing. Nee, ik geloof dat je het zo moet verstaan. Hij zal Jeruzalem blijven, ook nu in deze nieuwe situatie, blijven beschouwen als de stad waarin hij oudtijds wilde wonen. En zoals hij eertijds Sion getroost heeft, zo zal hij het nog doen. Zoals hij eertijds de steden van Juda uitgespreid heeft vanwege het goede, zo zal hij het nog doen. Zoals hij eertijds Jeruzalem verkoren heeft, zo zal hij aan die verkiezing getrouw blijven. Dit blijft zijn stad, dit blijft de stad des grote konings. Dus het is niet een nieuwe beslissing, een nieuwe verkiezing, aanvullend op wat de Heere al eerder gedaan heeft, maar het is een, laat ik het maar zo zeggen, een trouw blijven aan zijn vroeger besluit. Ik weet wel, er zijn ook wel mensen die zeggen dat Gods verkiezing een daad in het heden is. Maar ik geloof niet dat de schrift ons daar grond voor geeft, want te vaak wordt ons in de Bijbel gesproken over de verkiezing van voor de grondlegging der wereld. Toen heeft God het al allemaal gedaan. Ja, volgende vraag. Ja. Ja, ik weet wel in welk boek het staat. We zoeken naar de plaats, Hosea. Ja, Hosea 4 vers 6. Er staat eigenlijk, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Als ik het goed begrijp, dat is een vraag die even terzijde van het onderwerp is. Ja, of brengt u dat in verband met het onderwerp? Of met de uitverkiezing? Bedoelt u dan te zeggen als wij als een volk dit deel van de leer en misschien andere delen ook niet meer weet en niet meer kent, dat het dan slecht met het volk staat? Ja. Nou, als u dat bedoelt, dan zeg ik, ja, daar ben ik het mee eens. Ik geloof dat we... Nu begin ik maar bij het voorwerpelijke en bij het objectieve. Ik geloof dat we als christen allemaal ten zeerste verplicht zijn om ons alles eigen te maken wat de Heer in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is niet voor niets geopenbaard. God heeft dat zo belangrijk gevonden dat hij het heeft laten opschrijven. Hij heeft daar mensen voor geïnspireerd. Hij heeft dat woord ook altijd zeer zorgvuldig bewaard. Wij zijn er tegenover de Heer ten duurste verplicht om dit te weten, kennis te hebben van Gods woord en waarheid. En dan niet alleen maar van die dingen die ons aanstaan en die ons aanspreken, maar van heel de waarheid Gods. Ook van die dingen die moeilijk zijn. Die moeilijk zijn. Onder andere de leer van de verkiezing en de verwerping, dat besluit van de dubbele predestinatie. Nou, en als dat nou gaat ontbreken in de kerk. Nou begin ik dus niet bij de tekst, maar ik begin bij de werkelijkheid. En dan kom ik straks wel bij die tekst hier. Als dat nou gaat ontbreken, de kennis. Als de voorwerpelijke kennis ontbreekt. Nou, dan geloof ik dat de onderwerpelijke kennis ook al ontbreekt. Is het mogelijk voor een mens om dingen te beleven die hij met zijn verstand niet weet? Ja, dat kan voor een ogenblik, maar zo iemand wordt tegelijk leergierig. Als God in zijn hart werkt, dan wordt zo iemand leergierig. Als de Heer iemand een bepaald woord uit zijn woord op het hart bindt. U hebt dat ook al 100 keer gehoord, of 100 keer, maar verschillende keren gehoord van iemand die dat eens kon vertellen en dat de Heer hem voorkwam of haar voorkwam met die... Maar ik wist niet waar het stond. Wat doe je? Nou, dan ga je zoeken. Met trommiers erbij of met ik weet niet wie erbij. Maar dan ga je zoeken, want je wil weten waar het staat en hoe het er staat. Nou, dat is al één bewijs dat zo iemand begeerig is geworden om niet alleen zo'n woord te horen en daar tevreden mee te zijn. Maar hij wil weten, meer weten. Dat is altijd weer een kenmerk van het werk van Gods geest. Als Gods geest waarlijk werkt, dan komt daar begeerte naar onderwijs. Dan wordt zo iemand hongerig naar het woord. Dan wordt zo iemand dorstig naar het woord. Ja. Nou, als die kennis gaat ontbreken. De voorwerpelijke en de onderwerpelijke. Dan staat de deur open voor allerlei wind van leer. En mensen hebben geen verweer meer. En dan duurt het niet lang. Of dan worden er allerlei dingen binnengedragen. En die worden, geslikt. En dan krijg je een geest van oppervlakkigheid en dan is het oordeel des onderscheids is weg en we kunnen niet meer goed onderscheiden en we weten niet meer. En het gevolg daarvan is dat er een geslacht opgroeit dat wat weet het eigenlijk. En zo is het gegaan met het volk Israël. Daar is de kennis gaan ontbreken. De kennis van Gods daden in het verleden. De kennis van de openbaring Gods door middel van zijn knechten, de profeten. De kennis van het heilswerk dat de Heere verrichtte symbolisch in het heiligdom in Jeruzalem. Niet waar? Hosea zegt dit tegen het tienstammenrijk. Nou, die mensen die kwamen nooit meer in Jeruzalem. De kennis van het altaar en van de verzoening en van de priesters, dat is allemaal vervaagd. De kennis van wat God gedaan heeft door middel van Mozes enzovoort, dat is allemaal weggezakt. Want ja, ze hebben zich tot andere priesters gewend enzovoort. Nou, en het resultaat daarvan is, het volk gaat verloren. Of zoals hier staat, mijn volk is uitgeroeid. Uitgeroeid. Het volk dat is onder de heerschappij van vijanden gekomen. En die vijanden die hebben straks bezit genomen van de erfenis. En die verdrijven Israël uit hun eigen land. De Heere zegt daarbij, omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen. Dat is te vrezen, dat dit gaat gebeuren als de kennis gaat ontbreken. En nou zou ik dat toch inderdaad als een voorwerpelijke en als een onderwerpelijke kennis tegelijkertijd willen zien. Want die dingen hoef je ook niet te scheiden. Dus toegepast op het onderwerp waar we mee bezig zijn, als dit niet meer geweten wordt, en als andere toch belangrijke elementen uit de schriften niet meer geweten worden, en als we dat elkaar en onze kinderen ook niet meer doorgeven, dan hoeven we niet verbaasd te zijn dat we straks een kerk en een geslacht hebben waar eigenlijk de helft van het evangelie niet eens meer beseft wordt. Ja. Nog meer vragen? Ja. Ja, hoef ik niet op te antwoorden dus. Ja, laat ik beginnen met even de vraag in het kort te herhalen. Verkiezing en verantwoordelijkheid, dat zijn dus twee zaken die vanavond allebei genoemd zijn. Hoe ligt dat nu, als het gaat over wat de schrift ons ook openbaart over de verbonden, het verbond van verlossing, dat is natuurlijk de verkiezing, daarbij heeft de Heere de verkiezing, nou ja, daar is eigenlijk het besluit van de verkiezing verder uitgewerkt in de overdracht van de gegevenen des vaders aan de zoon. En het genadeverbond dat met ons opgericht is en waar de doop teken en zegel van is. Ja, hoe is de verhouding van het een en het ander? Ik geloof dat je mag stellen inderdaad dat er een nauw verband is tussen de verkiezing en het verbond der verlossing. Het is niet hetzelfde. Verkiezing is een werk van de vader. Als je het, ja, tot het werk van de vader wilt maken, wat de schrift ook doet. In het verbond der verlossing zijn die verkorenen, die gegevenen des vaders aan de zoon gegeven. En die heeft op zich genomen dat hij voor hen zou voldoen en dat hij voor hen de prijs zou betalen tot hun zaligheid en tot hun verlossing. In dat verbond der verlossing zijn dus inderdaad, voor zover er mensen in voorkomen, alleen die mensen begrepen die ook zalig zullen worden, anders gezegd die ook verkoren zijn. En die zijn in Christus begrepen, in dat verbond der verlossing, daar gaat het dus niet om andere mensen. Bovendien, in het verbond der verlossing is de mens uiterst passief, daar is hij geen partij, daar krijgt hij ook geen verantwoordelijkheid opgelegd. Christus neemt de verantwoordelijkheid daar op zich. En daarom hij is het hoofd van dat verbond. En de zijnen zijn in hem. Als degene die door hem aanvaard zijn uit de handen van zijn vader. In het genadeverbond ligt dat anders. Het genadeverbond, dat is natuurlijk een verbond dat in de tijd opgericht is. Dat vinden wij in het paradijs in beginsel. Dat vinden wij uitvoeriger bij Abraham. Dat vinden wij nog weer breder met Israël. daar richt de Heere steeds weer zijn verbond op met mensen hier op aarde. Daar is met de mens wel een partij geworden. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. He, daar is dus duidelijk Abraham die aangesproken wordt. En Abraham wordt daar dus in het verbond opgenomen. En God geeft hem ook toezeggingen. En God geeft hem het teken en zegel van dat verbond. En Abraham krijgt ook de verplichting om naar de eis van dat verbond te leven. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En nu, dat was oud-testamentisch. Nieuw-testamentisch is dat wel enigszins gewijzigd. Maar in principe is dat niet gewijzigd. Daar is het nog steeds de gelovigen met hun zaad, die door God tot partijen het verbond gemaakt worden. Zo spreekt ook het doopsformulier. En alle verbonden zijn twee delen begrepen. Daarom worden wij vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Nou, in dat genadeverbond verwerkelijkt de Heer, als ik het zo mag zeggen, het besluit der verkiezing. Want God verkiest geen anderen dan die hij ook in dat genadeverbond opgenomen heeft of zal opnemen. Ik baseer dat op Handelingen 2, want u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere nog toe roepen zal. Dus er kunnen er ook nog zijn die buiten de kring van het verbond der genade zijn. Die buiten het erf van het verbond zijn. Die buiten kerk en woordbediening enzovoort leven. Die ook geen teken en geen sacrament hebben. Maar die toch onder het zegel der verkiezing liggen. Wel nu, die zal God er dan uithalen, zoals we vorige keer gezien hebben. Als er nou een uitverkorene is in de binnenlanden van Borneo en die heeft nog nooit het evangelie gehoord, hoe komt hij dan tot kennis der zaligheid? Wel, dan zal God het evangelie erheen sturen. En dan zal de Heere daardoor zijn geest ook geloof gaan werken. En met dat gebeurt, treedt zo iemand toe tot het genadeverbond. Want hij zal dan ook, als de zaak zuiver gepredikt wordt, dan zal hij net als de kameling in Handelingen 8 ook begeerig zijn, zie daar water wat verhindert mij om gedoopt te worden, krijgt hij ook het sacrament. Wel nu, alleen moeten wij goed bedenken dat als de Heere dat genadeverbond, als de Heere zijn verkiezing verwerkelijkt in de weg van het genadeverbond, dat niet allen die tot dat genadeverbond behoren ook onder die verkiezing liggen. Niet waar? Daar ligt het verschil. Als ik het zo mag zeggen, het genadeverbond is veel ruimer in zijn bedieningssfeer dan het verbond der verlossing. Want dat is tot diegenen die in Christus zijn beperkt. En in dat genadeverbond zijn allen begrepen, ook velen die nooit, ik heb pas genoemd aan de hand van Romeinen 9, daar heb je dus eerst die twee uit de tent van Abraham, die allebei op het erf van het verbond leefden, Ismaël zowel als Isaac. Maar ja, als het gaat om de verkiezing, dan gaat er een scheidslijn vallen. Zo is het met de kinderen van Isaac ook, Jacob en Esau. Ze zijn allebei besneden, ten achtste dagen, ze zijn allebei begrepen in die bediening van dat verbond. Maar als het gaat om de uitwerking van het verkiezingsbesluit, dan loopt er een scheidslijn dwars door het erf van dat verbond heen. Natuurlijk, als je spreekt over het genadeverbond, dan ligt daar veel nadruk op de verantwoordelijkheid. Ik citeerde dat al, en alle verbonden zijn twee delen. Wij worden van Gods wegen vermaand en verplicht. Tot een nieuwe gehoorzaamheid, dat is verantwoordelijkheid. Ja. Wie nog meer? Ja, als u ze noemt, dan kan, ja, ik zou ook kunnen zeggen, er zijn er wel vier natuurlijk. Het verbond der werken in het paradijs, het verbond der genade met Abraham, het verbond der natuur met Noach, maar dat kunnen we buiten beschouwing laten. Maar dat zijn de verbonden die God in de tijd opgericht heeft, hè? Die in de tijd golden. Maar we kunnen inderdaad ook spreken over die, ja, de term is niet bijbels, althans in deze zin niet, maar de raad des vredes of het verbond der verlossing dat van eeuwigheid is. Dat is dus een... Ja, misschien moet je dat niet een verbond noemen. Misschien werkt het woord verbond hier voor een beetje verwarrend. Maar het Latijn heeft daar... Vroeger sprak men natuurlijk Latijn en al die theologie die is eerst in het Latijn gemaakt. Maar het woord dat wij dus nu voor verbond gebruiken in de zin van werkverbond, dat is feudus. En het woord dat in verbond aanduidt in die zin van die raad des vredes, dat is pactum. Dat is een heel ander woord. Misschien moeten wij dat woord verbond ter verlossing ook maar niet zo meer gebruiken. Maar dat is, laat ik het dan maar zo zeggen, dat is de overeenkomst binnen de drie eenheid. En daar moeten wij in menselijke woorden over spreken, want andere woorden hebben we niet. Hè. Wat is daar gebeurd? Dat is het besluit geweest, de overeenkomst geweest tussen Vader, Zoon en Heilige Geest voordat de wereld bestond. En daar is onderhandeld over de positie van de uitverkoren mens. Wat moet er met die mens gebeuren? Wel, die moet gered worden. Want God heeft hem lief gehad. En hij heeft hem lief gehad en daarom zal hij hem zalig maken. Maar hoe? Ik spreek in menselijke bewoordingen. En hier moeten we goed bedenken dat we andere woorden niet tot onze beschikking hebben. Maar hoe moet die zaligheid een feit worden? Toen heeft de Vader de vraag gesteld, ja, dan moet er iemand zich borg stellen. Dan moet iemand in de plaats van dat schuldige volk zichzelf aanbieden en de schuld gaan betalen. Wie zal zich borg stellen? Wie is het die met zijn hart borg zal worden? En toen heeft de Zoon zich bereid verklaard om dat werk te doen. En die heeft gezegd, zie, ik kom. En toen heeft de Heilige Geest zich bereid verklaard om dat werk van Christus, dat dan volbracht, als het volbracht zou zijn, te gaan toepassen in het hart van die uitverkorenen. Geest heeft zich garant gesteld om de toepasser te zijn. En toen dat allemaal afgesproken was, toen heeft de Vader die uitverkorenen aan de Zoon gegeven, opdat hij ze zou verzorgen en opdat hij ze tot de zaligheid zou brengen. Dat is de overeenkomst, daar komt de mens dus wel in voor, althans de uitverkoren mens, maar niet als partij, die heeft daar ook niks in te zeggen, helemaal niet. Die is alleen maar voorwerp waarover onderhandeld wordt en die wordt dan door de Vader aan de Zoon gegeven. Nou, dat zijn we nou gewend te noemen de Raad des Vredes of het Verbond der Verlossing. En als het gaat om datgene wat de Heer in de tijd gedaan heeft en de verbonden met de mens, ja, dan moet je zeggen, dan is er een verbond der werken met Abraham, met Adam. Toen kon de mens nog langs de weg van de werken der wet zalig worden, langs de weg van de gehoorzaamheid kon hij de zaligheid nog beërven. Dat verbond is verbroken, dat bestaat zoverre niet meer dat de mens langs die weg niet meer zalig kan worden. Het bestaat natuurlijk nog wel, want God heeft het van zijn kant niet opgeheven. En voor Christus heeft God het gehandhaafd, want hij heeft in het werkverbond geleefd. En langs de weg van doe dat, heeft hij het verworven. Maar voor die gevallen mens heeft God toen een genadeverbond gegeven. Een weg van genade, waarin dat genade, die genade hem, werd aangeboden en gepresenteerd. In die zin spreken we van twee verbonden met de mens. Dan is dat eerste. Maar als je spreekt over verbonden, dan zijn er drie. Dat is een onvervals christelijk gereformeerd geluid natuurlijk. Ja, maar dat mag wel als je christelijk gereformeerd bent, nog niet waar. Ja. Ja, dat geloof ik, leert Hellebroek ook natuurlijk. Ja. Alleen is er natuurlijk over deze zaak veel misverstand geweest en dat is niet nodig, denk ik. Als je de zaken op de spits gaat drijven, als je, ja, en nou, mag onvervals christelijk gereformeerd zijn. En dat wil ik ook wezen. Maar ik zie wel dat er met deze verbondsleer behoorlijk verkeerde conclusies getrokken kunnen worden. Hè? Dat de aanbieding van de belofte kan gaan worden een denken. Dat je met de aanbieding van de belofte kunt gaan denken dat je er al bent. Ja, dat gevaar is levensgroot aanwezig en dat is zeer reëel. En daarom kan ik ook wel begrijpen dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik hoef die drie verbonden leer niet. Maar laten we daar niet over twisten. Ik bedoel, ik vind het best als iemand twee verbonden leert ook, hoor. Als die maar weet dat die twee aspecten die we vanavond genoemd zijn er zijn en dat er ook in de aanbieding van het evangelie en in de verkondiging van het woord van God toch ook een appel gedaan wordt op het menselijk hart en dat de verantwoordelijkheid voor die mens blijft liggen. Maar als die ook maar weet dat God het van harte meent met een ieder die hij tot de zaligheid roept. Dat maakt de verantwoordelijkheid natuurlijk des te groter en des te ernstiger. Ja, nog meer vragen? Ja, is dat waar? Werkt de Heer in de lijn der geslachten? En als dat zo is, is er dan niet veel meer kans om zalig te worden als je tot een geslacht van God vrezende behoort dan tot een geslacht van goddeloze? Nou, dat is waar. Ik geloof dat de schrift dat laat zien, maar de geschiedenis leert het ook, dat inderdaad de Heer langs de lijn der geslachten werkt, niet in die zin dat als je maar een godvrezende vader en grootvader of grootmoeder gehad hebt, dat het dan ook wel in orde komt. Nee, dan zal elk mens toch weer persoonlijk tot de Heere bekeerd moeten worden. En dan zijn er toch ook duidelijke voorbeelden dat kinderen van godzalige ouders juist een hele andere weg begeren op te gaan en werkelijk opgaan. Maar toch, als je het allemaal overweegt en overziet, dan mag je inderdaad zeggen ja, dan zijn er toch bepaalde geslachten in deze wereld bijzonder gezegend geweest. Dat er bijna geen generatie overgeslagen is of er werden er wel uitgehaald en tot God bekeerd. Terwijl er daartegenover ook geslachten zijn geweest waar, ja, zou er wel één zijn geweest die God heeft gekend. Daar is natuurlijk ook stuk soevereiniteit in. Dat kun je niet ontkennen. Dat is niet alleen met geslachten, dat is ook met landen en volken. U weet dat net zo goed als ik, maar ja, wat je van Nederland op het moment moet denken. Maar als je teruggaat naar het verleden en je gaat eens terug in de tijd toen hier de reformatie kwam en toen hier de Heere gewerkt heeft. En ja, op welke rijke wijze heeft God niet gewerkt in het verleden en hoeveel zijn er niet geweest die de Heere hebben mogen leren dienen en vrezen. In dat opzicht mag je zeggen, Nederland is rijk gezegend geweest en bepaalde streken van Nederland nog weer rijker dan andere streken. Ga je naar een ander land? Nou, ik weet niet hoe ver u wel eens buiten Nederland gekeken hebt, maar kom nou maar over de Duitse grens of over de zuidelijke grens, daar zie je al, kom maar in Brabant, daar zie je al een verschil. En hoe verder je komt, en wat zijn die volkeren dan minder geweest? Of wat zijn wij beter geweest? Daar is een stuk verkiezing in. De wind blaast waarheen hij wil. Dat in Spanje de reformatie mislukt is, menselijkerwijs gesproken. En dat hij in Nederland vaste grond gekregen heeft. Ja, daar is toch ook Gods bestuur in geweest. Dat Italië een Rooms land geweest is. Dat allerlei andere landen in de greep van het atheïstische communisme terechtgekomen zijn. Of nog in het heidendom zitten. Daar is Gods regering in. En zo is dat ook met geslachten. Ik geloof niet dat je daar wat tegenin kunt brengen, want dat is Gods manier van werken en daar zullen wij ook voor moeten buigen. Aan de andere kant is het zo, het is ook geen ijzeren wet. Dat zie je ook in de schrift. Moab was een volk waar de vreze des Heren niet was en toch komt Rut eruit. Het is geen ijzeren wet van alleen als je bij dat geslacht hoort dan is het goed. Of alleen als je bij die kerk hoort dan is het goed. Of alleen als je bij dat volk hoort dan is het goed. Nee, dan weet de Heere ze ook te brengen. En dan zegt de Heere zelfs. Ze zullen komen uit oosten en westen en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Terwijl kinderen van het koninkrijk buiten geworpen worden. Dan kun je in een geslacht geboren zijn waarin de vreze des Heren menigvuldig voorkwam. En dan kun je zelf bij een geslacht, nou laat ik het dan maar zeggen, van dronkaards en hoereerders en dieven en woekeraars gehoord hebben. En misschien nooit in je leven iets gehoord hebben van Gods woord. En opgegroeid zijn te midden van vloek en ongerechtigheid. En langs een door God soeverein gekozen weg komt zo iemand in aanraking met het woord. Eén keer misschien maar, en het woord haakt in zijn hart. En de Heere trekt hem en brengt hem binnen. Dat kan ook, dat doet de Heere ook. Dus nogmaals, de Heere ja, werkt vaak wel in de lijn der geslachten, maar hij gaat er ook buiten. En daarom hoeft ook iemand die in een zondaarsgeslacht, ik bedoel nou een geslacht van openbare zondaars geboren is, niet te wanhopen. Dan kan hij ook voorwerp van Gods genade zijn of worden. Ja. Nog meer vragen?
Ja?
We
hebben dus ongeveer verschillende keren gehoord wat er zo wat nodig is om zalig te worden. Nu had ik een vraag en dat is deze. Wat moeten we denken over het hele jonge kinderen die sterven en die niet tot een onderscheid die aan het komen zijn en die niet, waarom niet het pak op kunnen maken dat ze geloof aan de kering openbaren?
Ja, wat wij ervan moeten denken, ik denk in de eerste plaats dat ons denken dan beperkt moet blijven binnen de lijn van wat de belijdenis ervan zegt. En de belijdenis zegt er wat van, nietwaar? Wat te denken van jonge kinderen die sterven in hun kindsheid, zonder dat ze dus bewijs en blijk hebben kunnen geven van hun geloof en van bekering. Nou, daar spreekt onze belijdenis van, zoals u weet, en inderdaad in het kader van de verkiezing. Als de Dordtse leerregels in het eerste hoofdstuk de leer van de verkiezing behandelen, dan wordt in paragraaf 17 van de Dordtse leerregels toch ook over de jong gestorven kinderen wat gezegd. Alleen het is beperkt wat daar staat. Het is niet een uitspraak die zomaar in het algemeen overal gebruikt kan worden. Het is een beperkende uitspraak. Na de maal wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen. Dus hier beroepen onze vaderen zich op het woord. Hier gaan ze dus niet filosoferen. Hier gaan ze niet hun eigen gedachten indragen. Maar hier beroepen ze zich op het woord. En ze zeggen wij moeten de wil van God uit zijn woord leren kennen. Nou, dat woord getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouderen begrepen zijn, zij met hun ouderen in dat genadeverbond, en door dat genadeverbond zijn ze heilig, niet van nature, maar door dat verbond. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Dat staat er. Dat is dus geformuleerd naar het beste weten van onze vaderen in Dordrecht, gebaseerd op het woord van God. Ze spreken hier dus niet over alle kinderen die in hun kindsheid sterven. Daar spreken ze zich niet over uit. Ze spreken zich alleen uit over kinderen van gelovigen die in hun kindsheid sterven. Of anders gezegd, kinderen die in het genadeverbond zijn en die in hun kindsheid sterven. En dan wordt er ook nog een andere beperking bij gemaakt, namelijk dat godzalige ouders niet aan die zaligheid of aan de verkiezing van die kinderen hoeven te twijfelen.
Ja?
Ja?
Als een ander komt een ander kwaad
houden. Ja? Wat zegt u? Een ander? Dat weet ik niet. Nee, dat zou kunnen. Ik zeg niet dat dat niet gebeurt. Maar ik geloof niet dat je daar een norm van moet maken. Want dan maak je een subjectieve norm. En dan zeg je, dan hangt het af van een kind des Heren. Of die er weet van heeft. En ik geloof niet dat...
Als je dat bekend maakt.
Jawel, dat kan. Maar dan is dat niet de grond, maar dan is dat de bevestiging. Dat is het verschil. De grond ligt in het woord van de Heere, waar onze vaderen zich op beroepen. En de bevestiging kan ook nog langs tientallen andere wegen komen. He? Maar waar het op aankomt, is niet dat je aan het getuigenis voorwerpelijk genoeg hebt, of dat je het gelooft omdat die of die het zegt. Maar waar het op aankomt, is dat je het voor jezelf gaat geloven. En niet omdat die bekend staat als een kind des Heren, het van de Heren te weten is gekomen, maar omdat de Heren het in je eigen hart verzekerd heeft. En om nou in die worsteling zulke mensen die natuurlijk over die vraag inzitten, moed te geven en een steun te geven, hebben onze vaderen het zo geformuleerd. Ja? Om ze dus voor vertwijfeling te bewaren, maar om ze in hun worsteling met de Heren bij het zoeken naar een antwoord op die vraag, om ze daarbij als het ware een helpende hand te bieden. Daarom mogen zij op grond van Gods woord, en dat is de enige grond, de enige vaste grond, mogen ze op grond van Gods woord dit zeggen. En als het de Heere behaagt om een ander daarover in te lichten, of als het de Heere behaagt, ik weet niet, door getuigenissen achteraf, uit de mond van dat kind zelf, wat je als ouders misschien niet gehoord hebt, maar wat een ander misschien wel eens opgevangen heeft, als de Heere op die manier er licht over wil geven, wel, dat hoort alleen maar bij de bevestiging of bij de verzekering van wat je in je hart mag geloven. Ja, ik heb zulke dingen ook wel eens meegemaakt in mijn leven, dat er iemand inderdaad door de Heere gebruikt was om zo'n bevestiging te geven. Maar daar zit tegelijk, dan moet je tegelijk bij oppassen van, nou is het niet waarom dat hij het zegt. Het is alleen maar waarom dat de Heere het zegt. En dat moet je in je eigen hart horen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als je dat niet hoort en er staan 10 kinderen gods om je heen en die zeggen het allemaal, dan kun je daar niet mee doen. Nee, zo is het toch? Nee, nou ja, dat kan. Het kan natuurlijk ook in een kind van ongelovige ouders. Maar er wordt alleen maar een regel gegeven voor kinderen van gelovigen. Niet waar? Je kan niet zeggen, nou, omdat het bij dat kind van Jerobeam was, was het bij andere kinderen van ongelovige ouders misschien ook wel zo. Zo kun je het niet stellen. Maar de Heere heeft er wel meer gehad, waarvan je zegt, ja, hoe komt de Heere eraan? Opgegroeid en geboren in een geslacht waar de vrezen des Heeren nooit te vinden was geweest. En toch wel, in zo'n kind bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dat blijft gelden, want het gaat hier om kinderen die in hun kindsheid worden weggenomen. Nou, een kind dat verstandelijk gehandicapt is, dat is nooit boven de kindsheid uitgegroeid. Al wordt hij 50 jaar. Ik geloof dat je dat toe mag passen, ook op de kinderen die in hun gebleven kindsheid weggenomen worden. Ja. Het gaat niet om de aantal levensjaren, maar het gaat om het verstandelijk vermogen, hè? Ja. Goed, dan gaan we nu sluiten. En dan hopen we over 3 weken verder te gaan. Dat is dan de tweede dinsdag van februari. Je hebt intussen misschien al wel begrepen. En anders dan wordt u er nog wel aan herinnerd. Volgende week is er dus geen leden- of lidmatenkring, of hoe je het noemen wil. Maar dan is er wel wat anders op woensdagavond. Dan komt evangelist Boor voor het CC hier spreken over zijn werk in Gent. Maar dat zal ik verder niet in aankondigen. Dat doet het CC zelf wel, denk ik. Niet waar? Ja. Goed, dan gaan we nog zingen. Psalm 106, het 3e vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106 vers 3.
dan voor hen een dankgebed. Heere, aan het einde van deze dag past en betaamt het ons om uw grote naam weer dank te zeggen. En gij hebt ons deze dag weer gedragen en gespaard. Ja, ook in het avonduur het voorrecht geschonken. Boven zoveel andere tijd en natuurgenoten. Dat we met elkander hier nog mochten samen zijn. Om nog uw woord verklaard te mogen krijgen, Heer. Wij die van u afgevallen zijn. Wij die de unie van nature niet kennen. Wij die een verstand hebben dat van nature verduisterd is. Schijnt ons nog dat voorrecht. Dat we nog uit uw woord onderwezen mochten worden. En nu bidden we van u, Heere. Wil dat onderwijs nog zegenen toepassen. Aan een ieder onze harten. Dat het voor ons mag dienen tot een lering. Maar bovenal tot een bekering. Tot u dan de God des levens. Dat we ook in het natuurlijke ons nut mag doen, Heren. Dat we onze smader wat te antwoorden hebben. Maar ook voor ieder persoonlijk, Heren. Want zijn we van natuur onze smader niet toegevallen. En mocht gij het, Heer Jezus, en uw omwandeling op aarde ook niet zeggen. Daar staat geschreven. Heer, wat zou het groot zijn, dat ook dat woord zo gezegend toegepast mocht worden, dat wij ieder persoonlijk, ook onze smader, onze inwendige smader, wat mochten antwoorden, wel gij het zo achtervolgen met uw zegen. Heer, heb dank dat u ons een dienstknecht geschonken hebt, wil hem ook bekwamen voor de arbeid, waartoe hij in ons midden gestald hebt, en wil gij hem tot een rijke zegen stellen. En als wij weer uit elkander gaan, Heer, wil ons ieder nog brengen, op die plaats, waar gij ons in het leven gestald hebt, en waar gij ons behoeden en beveiligen op de gevaarvolle wegen, en over ons allen tezamen in het nachtelijk uur uw vleugel nog uitbreiden, en mocht het zijn, Heer, dat we bestemde tijd met elkander ook in deze kring weer mogen samenkomen. Dit alle vragen wij van u, of dat gij dat ons wilt schenken uit vrije genade, maar wil ook genadig verzoening doen, over al het zondig dat hierin is geweest, Heer. Wil het nog wegschelden. En wil ons hier nog door wassen en reinigen in dat alreinigende bloed. Schenk ons dan ieder persoonlijk, nadat gij weet op het volmaakst wat een ieder van nodig heeft. En onthoud ook genade wat we missen moeten. Dit vragen wij uit vrije genade om Jezus wel alleen. Amen.